Ik wil met u over een heel bijzonder thema eigenlijk nadenken, over de eredienst, over het herstel van de eredienst. We zijn als gemeente bezig met een serie van preken over opwekking. We zoeken ook altijd een jaartekst daarbij en een jaarthema in het begin van het jaar. En dat is allemaal in het kader van dit jaarthema. Zoals u ziet geprojecteerd is de jaartekst uit Johannes 7 vers 38, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En waar we ons als gemeente echt naar uitstrekken dit jaar is om intens te genieten. Om Jezus te zien en te ervaren en van hem te genieten. En zoals ik al zei, ik heb een paar preken over opwekking gesproken. En ik wil daar vanmorgen verder gaan met een paar kenmerken over opwekking. En een van die kenmerken in opwekking, ik zal zo dadelijk ook even nog uitleggen wat een opwekking is. Dat is het herstel van de eredienst. En ik wil met u lezen twee gedeeltes uit Esther 3. Het eerste gedeelte is Esther 3, vers 1 tot en met 3. Ik heb de teksten die ik zo heb, die projecteren we. Esther 3, vers 1 tot en met 3. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Jeshua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priesters, en Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broeders. En ze herbouwden het altaar van de God van Israël om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. En ze plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Ze brachten daarop brandoffers voor de Heere, brandoffers voor de ochtend en voor de avond. En dan Esther 3, vers 10 en 11. En de bouwers, dat is de herbouw van de tempel, dit was de herbouw van het altaar. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere en men stelde priesters op, gekleed in ambtsgewaad met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen, om de Heere te prijzen naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u ons echt aanraken wilt. U maakt het verschil, Heer Jezus. U kent de behoefte van ieder die hier zit, diegene die luistert. U kent ons door en door. En we willen u zo bidden dat u zichzelf echt verheerlijkt. En dat er iets gebeurt in onszelf. Dat we meer en meer gevormd worden naar het beeld van uw Zoon. Maar ook dat we genezing vinden voor onze pijnen, voor onze moeites, voor onze angsten en voor onze bezorgdheid. Heere God, wilt u zo spreken zoals u dat alleen kan? Wil u me gebruiken als een kanaal van de zegen van u? Dit bidden we zo in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zoals ik al zei, zijn we bezig met een prediking over opwekking. En hier vindt u in Esther 3 en Esther 4 en 5 vindt u een opwekking. Ik zal zo even kort uitleggen wat een opwekking is. Het is zo dat het volk van God is in ballingschap geweest. Dat gaat hier aan vooraf. Vooraf aan Esther ziet hij in kronieken dat het volk dat was in ballingschap gevoerd, dat was naar Babylonië gevoerd. En na 70 jaar overheersing van de Babyloniërs, komt er een ander rijk aan de macht, dat zijn de Assyriërs. En die hebben een totaal ander beleid. In Babel was het beleid dat je ze eigenlijk moest laten knechten in de godsdienst die in Babylonië was ingevoerd. Terwijl de Assyriërs, die hadden een heel ander beleid. Die zeiden van, laten we de volken overheersen, maar elk volk mag zijn eigen god aanbidden. Dus toen kwam er daadwerkelijk een ander beleid. Toen Babylonië was afgelost door dat beleid van de Assyriërs. En de Joden die in ballingschap waren gevoerd naar Babylonië, na die 70 jaar, komt er een opwekking. Een opwekking in die zin dat koning Kores, dat hij zeg maar een oproep doet, dat iedereen die bij het volk hoort van God, elke Israëliet, eigenlijk iedereen die in, zeg maar in die provincie Juda, eigenlijk die tot de stam Juda behoorde, die mocht teruggaan. En er zijn ongeveer 50.000 mensen die deze oproep eigenlijk volgen en teruggaan naar Israël. Dat werk, dat komt eigenlijk stil te liggen. Ze beginnen dan met de bouw van het altaar en later met de bouw van de tempel. En dan zie je eigenlijk dat de mensen beginnen enthousiast te bouwen, maar na verloop van tijd is er tegenstand. En dan is het zo dat het, die passie waarmee ze eigenlijk gekomen zijn, want die moet zich goed begrijpen dat ze 70 jaar lang hebben ze dus in Babel en in Babylonië gewoond. En dat betekent eigenlijk, als je 70 jaar ergens woont, dat je daar eigenlijk alles opbouwt. Je koopt landerijen, je bouwt je huis, je kinderen gaan naar school, je kinderen voed je daarop, je kinderen trouwen, ze krijgen kinderen. En eigenlijk, om dan na 70 jaar te verkassen, dat is een gigantisch offer. Dat betekent eigenlijk dat er een diepe passie moet zijn, dat ze echt aangeraakt zijn door de Heilige Geest en dat ze dus teruggaan naar Israël, wat eigenlijk compleet een puinhoop is. Alles is met de grond gelijk gemaakt. Die koning die daar heeft huisgehouden, voordat ze dus in ballingschap eigenlijk worden gevoerd, er wordt eigenlijk alles met de grond gelijk gemaakt. Complete tempel zelfs, niet alleen de tempel wordt verwoest, maar ook het fundament van de tempel wordt verwoest. Dus je kunt je voorstellen dat je komt te kiezen tussen lekker comfortabel in die zin blijven waar je dus alles hebt opgebouwd. En velen kiezen daar ook voor. Dat zie je in het boek Esther. Dat boek Esther in de Bijbel, dat gaat over de mensen die eigenlijk in ballingschap blijven. Maar er is een grote groep die gaat terug. Die is heel erg enthousiast. Die willen zich geven voor de Heer Jezus. Die willen bouwen aan Gods Koninkrijk. En die komen dus terug. En dan komt dat werk komt stil te liggen. En dan zie je in het boek Haggai dat de profeet Haggai die gaat spreken tegen het volk. En dan zie je dat er staat dat er een opwekking komt. Wat is een opwekking? Er staat dan dat zeg maar de geest van Zerubabel, de geest van Jozua, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk wordt opgewekt. De geest van geheel het volk wordt opgewekt. Dus dat betekent eigenlijk, er is een ontmoeting met God. Ik heb daar vorige week over gesproken. Er is een diepe, intense ontmoeting met God. Die zo ingrijpt in je leven, dat zowel je denken als je handelen totaal gaat veranderen. En een opwekking is niet dat mensen tot geloof komen. Dat wordt wel eens vaak zeg maar, uitgebreid, dat we bidden voor een opwekking in Nederland, dat mensen tot geloof komen. Maar een opwekking is niet voor de ongelovigen. Een opwekking, elke opwekking die in de Bijbel eigenlijk beschreven staat, is een opwekking van de gelovigen. Iemand die lauw is, iemand die eigenlijk leven heeft gehad, een passie heeft gehad voor Christus. Wat voor een passie heb je niet als je pas tot geloof komt? En dat kan eigenlijk weg hebben uit je leven. En dan zul je een ontmoeting dat God je ontmoet en dat dat die nieuwe passie is. Dat je een vuur en vlam staat voor de Heere God. En dat je er voor hem gaat en dat je weet, die eerste liefde die is weer opgewekt in me. En ik wil er alles voor doen. Ik wil ervoor gaan. Ik wil de dingen ook laten. Ik wil ook afrekenen met dingen die in mijn leven gewoon belemmeren om een diepe relatie met God, Jezus Christus te ontvangen en te bouwen. En ik strek me echt ernaar uit dat God het doel wat hij heeft met mijn leven, dat hij tot dat doel komt. Dat ik het doel niet ga missen waarvoor dat ik geschapen ben. En het doel waarvoor u geschapen bent, dat is om God te verheerlijken in je leven. Dat is het doel. En dat je dat niet mist. En het gevolg daarvan zal zijn, als we zo in het leven staan, het gevolg zal zijn dat je in je ontmoetingen door het leven heen, als je bij de kapper bent, of dat je op je werk bent, of met je buurman, dat hij kijkt naar je leven en dat je met hem kunt spreken over je geloof. Dat is geen garantie dat hij tot geloof komt, maar het is wel zo dat het aantrekkelijk is, dat mensen zien van, dat is iets anders. Die man of vrouw of dat kind of die tiener, die heeft iets wat ik niet heb. En dat is een opwekking. Dus een opwekking gaat over u, zoals je hier zit, als je in de Heer Jezus echt gelooft. En het heeft ook te maken als u aan het zoeken bent, dat u echt iets proeft van wat we echt willen overbrengen. En een van de gevolgen van een opwekking, of laat ik zo zeggen, de kenmerken van opwekking, ik laat u de kenmerken even laten zien. De eerste kenmerk, laat me even zien Jonas, dat is heiliging en reiniging van Gods volk. Het tweede kenmerk is dat Gods huis wordt gebouwd. Het bijzonder was, Sietse ook deelde, dat een derde kenmerk is dat mensen gaan geven. Je ziet dat bij Mozes ook. Dat is echt wat Sietse voorlas in Exodus 36 of 37, was dat? 36? Dat het volk is zo aangeraakt, heeft zo'n ontmoeting met God, dat ze zeggen, we willen, Heere God, het is ons een eer om u alles te geven. En dat ze zeggen, oh, we hebben genoeg. Dat is echt een opwekking. Een van de kenmerken van de opwekking is ook geven. Een ander kenmerk is tegenstand. Ik heb alle opwekkingen ben ik aan het lezen in de Bijbel en ook in de geschiedenis. Die opwekkingen die er zijn geweest. En dan zie je eigenlijk dat in elke opwekking ook een kenmerk is dat er tegenstand is. En het vijfde kenmerk is eigenlijk, en daar wil ik vanmorgen met u over nadenken, over het herstel van de eredienst en het herstel van muziek, wat je hier ook hier ziet. Die mensen worden opgewekt, ze beginnen met een altaar te bouwen en ze beginnen in feite een tempel te bouwen om de eredienst te herstellen. En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken. Maar voordat ik over het thema eigenlijk inga, wil ik u iets laten zien, iets praktisch even laten zien, hoe wij hier eigenlijk bezig zijn als gemeente. Hoe we ons voorbereiden met de eredienst. Hoe we als muziekteam en zangleider en prediker, hoe we eigenlijk ons voorbereiden en bidden dat God kan spreken door deze samenkomst heen. Dat we ons afstemmen op hem. Dat we als team, zoals we hier zo mogen voorgaan voor jullie, dat we zoeken naar Gods gedachten en dat we echt ons afstemmen dat het één geheel is. En ik laat je een beetje eventjes zien hoe dat eigenlijk gebeurt door de week. Want aan het begin van de week, dan krijg ik van de eredienstleider of de zangleider, krijg ik een mailtje en er staan vragen in. En die vraag, de eerste vraag is eigenlijk, zoals ik laat je zien wat deze week zo gebeurd is, dan stuurt Sietse me een mail, laat maar zien even Jonas. En de eerste vraag die hij me stelt is, Emiel, wat is het thema van de preek? En dan schrijf ik hem terug, het kenmerk van de opwekking is herstel van de eredienst. En dan vraagt hij, is er een kerntekst waar ik mee bezig mag zijn? En dat is een Esther 3 vers 10, die hebben we net gelezen. Dat is de kerntekst. En dan, dat scherpt je, want dat ook steeds als ik dan zo die mail krijg, en dan staat dan de Bijbel dat ijzer met ijzer gescherpt wordt, dan krijg ik dus de vraag van, wat is de doelgroep die je voor ogen hebt? En dan ga ik bidden, Heere God, wat wilt u geven? Wat wilt u eigenlijk zeggen? Hoe willen we deze eredienst eigenlijk gestalte geven? En dan schrijf ik hem terug, de gelovigen, dat het een groot voorrecht is om God te aanbidden. En de zoekende, dat hij op een positieve manier jaloers wordt om dit ook te verlangen. En dan een vraag van, wat wil je eigenlijk dat de mensen mee naar huis nemen? Wat wil je dat mensen in de doelgroep in ieder geval onthouden en beseffen? En wat ik eigenlijk, een doel wat ik vanmorgen heb met deze prediking en ook met de samenkomst is, dat het een enorm voorrecht is voor u om die eredienst, om God te ontmoeten en hem te aanbidden. Maar dat je in je gezin of persoonlijk je moet voorbereiden door de week om daar intens van te kunnen genieten. Dat het niet eigenlijk is wat ik wil overbrengen zo dadelijk. Dat is dat het niet kerk zitten is. Dat het niet een activiteit is die door 's morgens van 10 tot 12 uur met een beetje koffie drinken, dat je dan weer naar huis gaat en zegt, oké, we zijn naar de kerk geweest. Maar dat het door de week eigenlijk een verzamelen is van dingen die je dus God wil brengen. Het is niet halen op zondagmorgen. Het is brengen. Het brengen van een vrucht wat je verzameld hebt door de week. En de zegen die dan terugkomt van God, dat je brengt. En die zegen die dan terugkomt, is zo overweldigend bijzonder. Dat wil ik vanmorgen overbrengen. En voor degene die zoekende is, en die nog geen relatie heeft met de Heer Jezus, dat die wordt aangesproken en dat die zegt, nou, wat die mensen, wat daar gezegd wordt, dat wil ik eigenlijk ook. Of ik wil het in ieder geval onderzoeken. Dat er een stukje positieve jaloersheid ontstaat. En dan vraagt ziet ze altijd van, weet je nog een toepasselijk lied? En dan schrijf ik, dat laat ik aan de experts over. En dan heb je nog bijzondere plannen met het avondmaal. En dan heb ik geschreven, laten we het avondmaal vieren en verwarking toepassen en moedig hem en Hanneke en het team echt aan om ons te leiden in die aanbidding. En zo zijn we eigenlijk samen bezig om ons voor te bereiden door de week om u te dienen, maar in het bijzonder om God te dienen. En in het heel bijzonder dat we God alleen het hoogste willen geven. De hoogste kwaliteit. En zo zijn we eigenlijk jaren bezig. Elke zangleider, ik heb hier Sietse dan genoemd, maar elke zangleider is op die wijze is die bezig. Het hele muziekteam is op die wijze bezig. Omdat we eigenlijk zien dat het middel wat God gebruikt, is toch ook echt deze eredienst om de gemeente zichzelf te openbaren, om de gemeente op te bouwen, om een ontmoeting met u te hebben. En zeg maar, een van die kenmerken van opwekking, dat je dus echt een diepe ontmoeting met God hebt ontvangen en dat je dus verandert in je denken en doen, dat is dat je ook gaat zien waarom die eredienst er is. Wat het doel is van deze morgen. En wat het fundament is waar we eigenlijk op bouwen. En daar wil ik met u over nadenken. En dan gaat het mij in het bijzonder om het volgende, en dat is in Esra 3 staat een zinnetje, wat je zomaar zo over het hoofd zou kunnen zeggen, maar en ze bouwden en legden de fundering van de tempel van de Heer en men stelde priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen, om de Heer te prijzen, en nu komt het, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. En die richtlijnen van David, die hebben nu in de Nieuw-Testamentische gemeente, is eigenlijk, zonder dat je het bewust of onbewust misschien voor kiest, hebben die nu nog alles met de vorm van eredienst te maken die wij, hoe wij het doen. En dat wil ik met u bespreken. Dat wil ik u laten zien. Hoe is dat nu eigenlijk in het Oude Testament opgebouwd? Ik ga een beetje terug in de geschiedenis om u het hart van de aanbidding en het hart van de eredienst eigenlijk een beetje te proberen, ja, te proberen uit te leggen. Van begin af aan is het zo dat God bij mensen wil wonen. Je ziet het eigenlijk in het paradijs. Hè, dat God Adam en Eva in het paradijs plaatst en dat hij daar dagelijks komt om daar te wandelen samen met Adam en Eva een ontmoeting met hen te hebben. Dan komt de zondeval en dan zie je eigenlijk dat God Abraham ontmoet. En dat uit Abraham een volk ontstaat. En dit volk wordt eigenlijk in Egypte, wordt dan zie je dus die geschiedenis dat Jacob met zijn 12 zonen naar Egypte gaat en dan wordt Jozef onderkoning. En dan komt dat moment dat na 400 jaar dat ze dan in Egypte zijn, dat ze worden uitgeleid. En in die woestijn wil God ook bij de mensen wonen. En dan geeft hij iets heel bijzonders. Dan geeft hij richtlijnen om een tabernakel te bouwen. De tabernakel te bouwen. Dat is de plek, dat is een tent waar God als het ware wil zijn om zo in het midden van het volk te zijn. En die tabernakel, dat is iets eigenlijk heel bijzonders. Die tabernakel is gewoon een tent. Dat zijn doeken, dat zijn prachtige klederen, die dus in feite de eerste omhang eigenlijk vormen. En als je moet zich dat voorstellen, dat als iemand gezondigd had, dan kwam hij met een klein lammetje en dan liep hij naar die tabernakel toe. Dat was de plaats waar er verzoening zou kunnen plaatsvinden, waar hij vergeving zou kunnen ontvangen. En dan nam hij een lammetje en dan kwam hij op weg naar die tabernakel en dan ging hij de tabernakel binnen en het eerste wat hij daar zag, dat was het brandofferaltaar. Dat was het eerste wat hij zag, het brandofferaltaar. Het kruis waar verzoening gebracht wordt. Het brandofferaltaar was het offer, dat was de plek waar dieren werden geofferd, waar hij eigenlijk zijn hand op de kop van het lam moest hij dan leggen en dan moest hij zijn zonde moest hij beleiden. En dan werd dat lam geslacht en dat lam werd op dat brandofferaltaar gebracht. En dat is een directe verwijzing. Het eerste wat in iemand die in de eredienst komt, de basis van alles, is het brandofferaltaar. Dat is het kruis van Christus. En als hij dan doorliep, dan was er het wasvat. Er was dan een koperen wasvat en daar kon hij zich dan in wassen. En dan mocht alleen de priester die dienst had, die mocht in een andere ruimte gaan, die was afgescheiden. En in die ruimte, dat was het heilige, er stonden eigenlijk drie dingen en een van de belangrijkste dingen die daar stonden was het reukofferaltaar. Er waren zeer speciale voorschriften om een reukoffer, dat God een reukoffer werd gebracht. En ook dat verwijst naar het kruis van Christus. Omdat het God niet alleen een brandoffer is wat hij gebracht heeft, een offer voor de zonde van u en mij, maar het reukofferaltaar was ook dat het een reukoffer was voor het aangezicht des Heren en dat het God aangenaam was. Een reukoffer. En dat reukoffer mochten alleen de priesters brengen. Het volk mocht alleen in die voorhof komen, bij dat brandofferaltaar en bij dat wasvat. Maar in dat heilige, dan mocht alleen de priester komen. En één keer per jaar, want achter het heilige, dat reukofferaltaar, daar was een voorhangsel. En achter dat voorhangsel was het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, daar kwam de hoge priester, die kwam daar één keer per jaar. En in dat heilige der heiligen stond de ark. En de ark, dat was een gouden kist. Die was van acaciahout gemaakt en die was met goud was die bedekt, van binnen en van buiten. En op die kist waren twee cherubs die gebogen waren over dat deksel om te aanbidden. En op dat deksel werd één keer per jaar bloed gesprengd. De hoge priester ging daar binnen met een schaal bloed en die goot dat op dat verzoendeksel. En dat was een beeld van Christus, dat hij zou komen met de verzoening. En in die ark, die hele ark, die had alleen maar de verwijzing, alles wat er omheen was, een verwijzing naar Jezus Christus. In alles stond Jezus Christus centraal. Want in die ark lagen drie dingen. Het eerste wat erin lag, was de bloeiende staf van Aaron. Dat was een staf van amandelhout. En de amandelboom was de eerste boom die eigenlijk bloeide in Israël. Alles was nog dor. Alles was nog houterig. En die amandelboom, die in dat dorre stond opeens die amandelboom, zag je de bloesem van die amandelboom. Een directe verwijzing naar die opstanding van Jezus Christus. Naar het leven wat hij zou gaan geven. Het tweede wat in die ark lag, in die kist, die gouden kist, was een gouden kruikje. En in dat gouden kruikje was het manna. En dat manna, dat was het dagelijkse brood in die woestijn. Ook een directe verwijzing naar Jezus Christus, dat hij zou zeggen, ik ben het brood des levens. En het derde wat in deze gouden kist lag, waren de twee stenen tafelen die Mozes op die berg had ontvangen, de 10 geboden. En daarvan zegt Jezus, die wet is in mijn binnenste en hij heeft het volbracht. Dus je ziet, dat hele tabernakel, alles daarvan, verwees naar Jezus Christus. En die ark verwees ook naar hem. Nu was die ark, die was het middelpunt van Gods aanwezigheid in het volk. Nu komt er een oorlog. En die oorlog is met de Filistijnen. En er vallen ongeveer 3000 mensen van Israël verliest daar het leven. Dan komen ze op het idee, dan zeggen ze, als we die oorlog willen winnen, dan moeten we die ark gaan meenemen. Die ark in het heilige der heiligen, die gaan we halen en die brengen we op het slagveld. En dan zal God ons zegenen. Ze brengen die ark bij de soldaten. En dat is zo'n gejuich, staat er in Samuel, dat de aarde beefde. En de Filistijnen, die worden ontzettend angstig. Want ze vragen zich af, wat is er eigenlijk aan de hand? En dan wordt er eigenlijk gezegd, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Ze weten dat die ark, dat is de vertegenwoordiging van God in het midden van Israël. En ze beven. En ze trekken met die ark de oorlog in. En de ramp is compleet. 30.000 Israëlieten verliezen het leven. Ze verliezen de oorlog, verliezen dat slagveld. En die ark, Gods tegenwoordigheid bij het volk, wordt door de Filistijnen geroofd. En ze brengen dat in het land van de Filistijnen. Maar die ark, als dat dan bij hun is, bij de Filistijnen is, brengt deze ark alleen maar ramp en tegenspoed. En dan zeggen ze, we kunnen die ark niet houden, laten we ze terugsturen. En dan gaat die ark, die wordt teruggestuurd, je kunt dat allemaal lezen in Kronieken en in Samuel. Die ark wordt teruggestuurd en dan komt deze ark, die komt dan terug in Israël. En dan gebeurt er iets heel bijzonders in die zin, dat het ook aan de ene kant triest is. Omdat die ark, die wordt niet meer geplaatst in de tabernakel. Die wordt dus niet geplaatst in het heilige der heiligen. Die ark, die komt in een gezin, bij Abinadab. En Abinadab, die heeft een zoon, die heet Eleazar. En Eleazar betekent God heeft geholpen. En ik vond het zo verpand om te lezen dat in het Grieks zou deze naam Lazarus zijn. Dus als die jongen in Griekenland was geboren, dan had hij een naam gekregen, Lazarus. En bij Eleazar, wordt geheiligd. Hij is dan die zoon van Abinadab. En dan staat er, hij wordt geheiligd om voor deze ark zorg te dragen. Dus die ark, die staat dan in een gezin. Is zeer indrukwekkend. Een zoon afgezonderd om de ark, te dienen. Dan verlangt het volk een koning. Die ark, die is bij dat gezin en het volk schreeuwt voor een koning. En de koning die ze dus aanstellen is Saul. En in Handelingen 15 vers 21 staat dat Saul 40 jaar koning is van Israël. En weet je wat nu het allertrieste is? Saul is 40 jaar koning. Maar geen woord lees je in zijn hele regeringsperiode dat hij een verlangen heeft om de ark terug te brengen in de tabernakel. Niks. Weet je, de eerste les die ik daaruit trek is, je kunt zelfs de koning van Israël zijn. Je kunt een gigantische bediening op gaan bouwen. Je kunt zeer grote naam kun je verkiezen. Je kunt met het goede bezig zijn en ook hard voor God werken. En met een enorme passie met de goede dingen van hem bezig zijn. En je mist het beste in je leven. Wat Saul mist, dat is dat hij de ark van Gods tegenwoordigheid, de ark die het middelpunt is van de aanbidding van Israël, dat hij daar 40 jaar nop niks naar omkijkt. En als je leest, dan gaat het ook heel erg triest met het leven van Saul. En ik denk dat daar de oorzaak ligt. Dat hij geen oog heeft. Hij is bezig met goede dingen. Hij is bezig met de oorlog te winnen. Hij wil ook, als je ziet in het begin van zijn leven, God dienen. En wat hij mist, is de essentie. De ark, die brengt hij niet terug. dan loopt het slecht af met het leven van Saul en dan wordt David koning. En als David koning wordt over Jeruzalem, zijn eerste daad, en dat vind ik, dat maakt hem echt tot de man Gods, en dat maakt de orde van het koningschap van David tot een heel andere orde als de orde van het koningschap van Saul. Zijn eerste daad, dat hij de ark gaat halen. Hij gaat die ark halen. Hij gaat die ark halen bij dat gezin. 40 jaar heeft deze ark bij dat gezin gestaan. Hij doet het op zijn wijze, dat gaat ook radicaal daarnaast. Hij had het beter moeten weten, omdat het beschreven stond, omdat God in die ark zijn heiligheid laat zien. En er was zeg maar, die ark mocht alleen maar getransporteerd worden door de levieten op draagstokken die allemaal beschreven stonden. En dan, maar wat hij doet, hij wil het prachtig allemaal maken. Een nieuwe ossenwagen maakt hij ervoor. Hij zet dat op die kar. Er gebeurt iets en er blijft iemand, zeg maar, laat zijn leven erin. En dat wil eigenlijk alleen maar zeggen, wat God dan wil zeggen, dat hij een heilig God is. En dat hij wil aanbeden worden zoals hij het wil. Maar de tweede keer slaagt wel. En dan brengen ze die ark. En nu moet je opletten. Nu is zo bijzonder wat nu gebeurt. Je zou verwachten dat hij die ark brengt naar het heilige der heiligen. Dat hij die ark brengt naar de tabernakel. En dat daar de offers weer zouden gebracht worden, de dierlijke offers. En dat elk jaar verzoening wordt gedaan door de hoge priester. Dat zou je verwachten. Maar wat doet hij? Hij spant een eenvoudige tent. Een hele eenvoudige tent. En in die eenvoudige tent, daar zet hij de ark en geeft richtlijnen, deze richtlijnen dan waar hier op geciteerd wordt, aan Asaf en de levieten, om voor deze eenvoudige tent, zonder heilige de heilige, zonder heilige, zonder wasvat, zonder brandofferaltaar, een tent, God en de ark in het midden in die tent, en hij zet de levieten en Asaf, en dat is de eerste keer dat er sprake is dat er een eredienst komt met muziek. U moet het lezen, 1 Kronieken 15, 16 en 17. En vanaf dat moment zijn er eigenlijk twee centra. Aan de ene kant is op de berg Gideon de tabernakel, zonder ark, waar de dagelijkse offers gebracht worden. Wat een enorme les is voor ons. We kunnen in rituelen vervallen. God is er niet. We kunnen in rituelen vervallen. Onze dagelijkse sleur. Je kunt hier naar de samenkomst komen op zondagmorgen. 52 weken per dag. Per jaar. U bent met rituelen bezig. En u denkt dat het goed is. En op die berg, daar is de tabernakel. Daar is het brandofferaltaar, daar is een wasvat, daar is het heilige, daar is het heilige der heiligen. Maar waar het echt om draait, is er niet. De ark is er niet. Die ark, die is in de tent van David. Als u in de psalmen iets leest over de hut van David, of over de tent van David, dan gaat het over dit specifieke schitterende beeld. Waar is dat het beeld van? Dat heeft verschillende oorzaken, dat heeft verschillende profetieën. Maar de profetie die daar eigenlijk laat zien, is Handelingen 15. In Handelingen 15, daar vind je, laat die tekst maar eens zien, daar gaat het erom dat er zijn heidenen tot bekering gekomen. En ze weten niet meer precies wat ze daarmee moeten. En dan staat daar dat Jacobus op een gegeven moment het woord neemt en dan zegt hij, en toen zij zwegen, antwoordde Jacobus, mannen, broeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten. Opdat de mensen die overgebleven zijn de Heere zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. Wat hier staat, om het in heel eenvoudige woorden uit te leggen. Wat hier staat is dat de gemeente is gevormd. De heidenen worden toegevoegd. En ze weten daar als Joods volk geen raad mee, want eigenlijk waren zij toch het uitverkoren volk. En nu komen heidenen tot geloof. En wat Jacobus hier laat zien is, er is een beeld in het Oude Testament dat David een eenvoudige tent oprichtte en de ark daar neerzette en zangers aanstelde en instrumenten ging gebruiken om God dag en nacht een lofoffer te brengen. En wat wij nu zien gebeuren, is dat God, die vervallen hut van David, de gemeente, het heeft ook een beeld voor het duizendjarige rijk, maar laat ik het hierop laten centraliseren, de gemeente, dat die komt samen, heidenen en joden, met de ark in hun midden en brengen God een lofoffer, de vrucht van hun lippen. Ik vind dat zo indrukwekkend dat er geen brandoffers meer gebracht worden, dat er geen lam meer geslacht moet worden, dat je hier niet naartoe moet komen met wat je denkt allemaal op de kerfstok te hebben. En dat je iets moet gaan brengen om verzoening te geven. Nee, Jezus, de ark, is in ons midden. En je komt om hem een lofoffer te brengen. Om hem een dankoffer te brengen. En als je op deze wijze komt, dan is het gewoon niemand. Dat is een opwekking. Daarom is een opwekking en dan stel van die eredienst. Als je met die gedachte komt, is het niet onmogelijk om hier als het ware op een tribune te gaan zitten en te kijken wat zich eigenlijk allemaal van hiervoren afspeelt. Hoe die mensen zich hebben voorbereid. Wat we hier allemaal kunnen krijgen. Wat we hier kunnen ontvangen. Dan kom je met een intentie dat je zegt, de ark, het heilige, de heilige, daar mag ik naar binnen. En ik mag hem ontmoeten. En ik mag brengen de vrucht van mijn lippen, de vrucht van mijn leven. En dat is ware eredienst. Dat is een ware eredienst. En het is zo indrukwekkend dat als je dus dan, zeg maar, om af te ronden en dan na te denken en samen avondmaal te vieren, dat je dan zegt van Heere God, die ontmoeting met u, die heeft me zo veranderd in mijn denken, in het om u te ontmoeten, om bij u te komen. Ik wil heilig zijn en rein. Weet u, ik heb afgeleerd in mijn leven dat het christendom, dat betekent dat je de juiste dingen doet en dat je de juiste regels hebt en dat je de goede normen hebt en dat je de goede waardes hebt. Gooi het allemaal op een hoop. Gooi het allemaal op een hoop. Waar het echt om gaat is dat je een intense, diepe relatie hebt en dat je je schepper kent als een heilige, als de Allerhoogste. En dan gaat het in mijn leven gaat het er niet meer om of ik de juiste regels doe en of ik de juiste dingen doe. Het gaat er in ons leven om of we daadwerkelijk zo leven dat we hem willen verheerlijken en dan volgt alles daaruit. Maar ik ben geroepen om hem te verheerlijken en naar een samenkomst te komen om te vergaren wat ik door de week als een boeket. En dan moet hij zich voorstellen dat iedereen, misschien dan moeten we dat gewoon volgende week eens doen. Laten we dat afspreken. Ik ga volgende week weer over de eredienst spreken. Maar laten we afspreken dat iedereen een bloem meeneemt. Eén bloem. En Toos, die zal dat zeker willen ontvangen samen met misschien nog anderen. En die maakt daar, kom je het wat eerder, dat zij ook de mogelijkheid heeft om daar een prachtig boeket van te maken. En dan heb je een beeld wat een eredienst is. Ik kom met mijn bloem. En jij komt met je bloem. En iemand anders die komt met zijn bloem. En dan zul je zien in dat boeket, het is zo schitterend dat iedereen heeft zijn lievelingsbloem. En dat brengen we dan samen. En dat bieden we als gemeente. God aan. Dat bieden we als gemeente God aan. En dat is eredienst. Dat is eredienst. Zullen we samen stil zijn?